Vanmiddag, gemeente, luisteren wij naar het woord van Petrus uit zijn eerste brief, hoofdstuk 1, vers 21. Dat schrijft de apostel die door hem gelooft in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Ik weet niet eens of u een paasgroet hebt gezonden naar, zeg maar, de ondergrondse kerk, de leidende kerk. U weet, dat wordt ons wel eens gevraagd van de stichting Friedensteam of de stichting de ondergrondse kerk. En ik denk dat dat een hele goede zaak is om de martelaren van onze tijd een stuk meeleven, broederschap te tonen. Misschien zegt u, ja, ik weet niet wat ik schrijven moet. Wel, dan hebben wij vanmiddag een duidelijk voorbeeld voor ons in deze eerste brief van Petrus. Want zo zou ik het eigenlijk wel willen noemen. Een paasgroet voor de leidende kerk. Want daar weet Petrus alles van, evengoed als de martelaar van onze tijd daar alles van weten. Veel meer, denk ik, dan wij dat beseffen of verstaan. Een brief die uitzicht biedt en die wil bemoedigen. Ja, Petrus heeft er inderdaad alles van geweten, gemeente, wat wij ook ontdekken vandaag in de dag. Dat de wil der heidenen volbracht wordt. Mensen, de wereld leven wij, die handelen in ontucht. Petrus heeft het over vuile begeerten, brasserijen, overdaad, luxe, weelde, vult u het maar in. Het is als in de dagen van Noach. Ja, dat zijn inderdaad de dagen na Pasen. Want dat zijn die laatste dagen die met Pasen zijn begonnen. En Petrus schrijft en zegt, nu is het eind van alle dingen nabij. Dat is heel dichtbij. Draait u die twee lettergrippen maar om. Bijna. Ja, de duivel weet dat, gemeente, en daarom zegt Petrus, gaat hij rond als een briesende leeuw. Maar juist in die situatie heeft Petrus iets te zeggen. En wij mogen het hem vanmiddag nazeggen, gemeente, dat die duivel niet het laatste woord heeft, hier wel een groot woord, maar niet het laatste woord. En Petrus weet dat ook. En hij schrijft dat aan die vreemdelingen op aarde in de verstrooiing. Hij schrijft dat, deze paasgroet, om die mensen een hart onder de riem te steken, de ene kant. De andere kant ook, om hen te vermanen. Ja, daar moeten we ook wel op letten. Ook voor onszelf. Onze tekst staat in het kader van een vermaning. Petrus bedoelt niet alleen maar te zeggen wat er langs de weg tegenwoordig staat, alle borden met Pasen. Nou, ik vind het uitstekend hoor, van er is hoop, want Jezus is opgestaan. Dat zegt nog niet zoveel. Maar hij roept ons op, gemeente, om uit die hoop ook daadwerkelijk metterdaad te leven, te werken, te strijden en te waken. En dan zegt hij niet zo'n beetje, nee, maar volkomen, we hebben dat gelezen, volkomen te hopen in nuchterheid en zekerheid. Daar staan we misschien wel van te kijken, gemeente. Want misschien zegt u, hoe kan er in een wegrottende wereld vandaag aan de dag echt nog hoop zijn? Hoe kunnen mensen nog hoop koesteren? Hoe kunnen jonge mensen nog hoop koesteren? Volkomen hopen zijn we dan. Zie je niet wat er allemaal gebeurt? Een wereld die ten ondergang neigt. Ah, u zegt, dat zijn van die mensen die zo makkelijk zeggen, hoop doet leven. Ja, tegen beter weten in vaak. Nou, vergis u niet. Petrus is niet blind. Die mensen aan wie die schrijft ook niet. En ik hoop, gemeente, wij ook niet. Een kind van God ziet haar scherp. Want die vreemdelingen op aarde zijn niet wereldvreemd. Dat moet u niet omdraaien. Al weet Petrus best dat ze door die wereld niet voor vol worden aangezien. Maar hij beziet deze mensen met hun diep doorleefde hoop. En daarom schrijft hij dat ook aan hen. Waarom? Omdat die wereld het levensgeheim van de christen niet kent. Nou, ze weten ook niet wat Pasen is. Dat heb je van de week voor de radio kunnen horen, geloof ik. En allerlei mensen werd gevraagd, zomaar op straat, wat Pasen is. Er was er niet één bij die het goede antwoord gaf. Triest, zegt u. En wij? Weten wij wat Pasen is? Ja, natuurlijk. Nou, dat is niet natuurlijk, gemeente. Dat wij het geheim van ontdekken. Wanneer ontdekken we dat? Wel, zegt Petrus, als je daardoor wedergeboren bent tot die levende hoop. Dat is het geheim van Pasen. Dat is niet dat u op de kalender kijkt en zegt, het Pesachfeest van Israël is begonnen. De eerste Sabbat na de volle maan in de lente, dus wij hebben ook Pasen. Nee, weten wat Pasen is, zegt Petrus. Gij die wedergeboren zijt tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Een nieuw leven ontvangt. En dat staat haaks, gemeente, op mijn oude leven, op dat eertijds, zegt Petrus, waarin u ook gewandeld hebt. Ja, want wat dat was die wandel die deze mensen van hun vader hadden meegekregen. Overgeleverd, zegt Petrus. Maar dat is radicaal omgekeerd. Daar is een levende hoop gewekt, gegrond ook, en onwankelbaar. Ja, wel aangevochten, dat is waar, vaak bestreden, maar toch onverwoestbaar. Een hoop die nooit vergaat. Waarom niet? Omdat ze staat op het volbrachte werk van Christus. Daarom. En daarom ook aangewakkerd en versterkt wordt in dat nieuwe leven, waarin de vrucht van Pasen zichtbaar wordt. Petrus zegt, dat is het leven van de heiliging. Wees heilig, zegt God, want ik ben heilig. Wat is een leven, gemeente, in de vreze des Heren? Ja, daar komt die hoop dan ook in uit. In het leven uit de kracht van Christus dood en opstanding. Wat God gedaan heeft. Die zijn kind uit de doden heeft opgewekt. Dat dringt mij tot een heilig leven. Ja toch, zegt Petrus. Weet u dan niet meer wat het gekost heeft? Geen goud of zilver. Maar het kostbaar bloed van Christus. Ja, daar legt de apostel de vinger bij. God heeft iets gedaan en dat heeft een eeuwig verstrekkende betekenis. Wat heeft hij gedaan? Wel, hij heeft allereerst zijn zoon geopenbaard. Dat is een heel merkwaardige aanduiding, gemeente, voor de komst van Christus in deze wereld. Hij is verschenen, betekent dat woord, dat weet u. Dat wil dus zeggen dat hij er voor die tijd al wel was. Ja, zegt Petrus, dat niet ook zo. Zijn leven is niet begonnen in de schoot van Maria. Zijn leven is begonnen in de eeuwigheid. Hij is voorgekend geweest. Hij was er eeuwig. En dat vervult Pontzag. Hij, het lam van God, eeuwig als zodanig voorgekend. Hij komt bij God vandaan. Dat is ondoorgrondelijk. Maar wat is er gebeurd? Wel, de Vader heeft zijn kind gezonden uit de verborgenheid van zijn wezen naar deze wereld. En dat kind kwam. Het is Goede Vrijdag geweest. Hij heeft zich ontledigd, gemeente, en hij kwam in uw, in mijn leven. Nee, niet in het leven van Adam in het paradijs, nee. In ons leven. Ontluisterd, gunde en sterfelijk. Ja, daar zit een geweldige spanning in. Dat is het geheim van Christus. Hij, voorgekend als het Lam van God, voordat de wereld bestond, en toch verschenen in deze laatste dagen, zegt Petrus. Ja, want dan is de laatste tijd ook aangebroken met de komst van Christus. Dat plan van God is gerealiseerd. En alles was er eigenlijk op aangelegd en werd erop aan gestuurd. Christus kwam in onze geschiedenis binnen. Vanuit de verborgenheid trad God in hem tevoorschijn. En gemeente, het geheim van de genade en van de verzoening heeft God bekendgemaakt in dit Lam. Ja, waarom is dat gebeurd, zegt u? En waarom moest dat dan gebeuren? Was dat nodig? Gemeente, nou komen er twee woorden, en die mag u niet over het hoofd zien. Petrus zegt, hij is geopenbaard in deze laatste tijd om uwentwil. Hoort u dat heel goed? Om uwentwil. Moet ons dat niet verbazen? Want wie waren nou die mensen? Terwille van wie hij in de wereld kwam. Waren dat zulke beste, brave, vrome, lieve, aardige mensen? Waren dat mensen die stonden te zingen, nu zijt welkom, komen, Jezus, lieve Heer? Nee toch? Nee toch? Petrus zegt, wie waren jullie vroeger? Heidenen. Dat eertijds, dat vergeet u toch niet? U was van God vervreemd. Mensen, zegt hij, zonder hoop, zonder God in de wereld. En wat zou er nou van die mensen terechtgekomen zijn, gemeente, als Christus niet geopenbaard was, weet u toch? U zegt, dan was het een eeuwig verloren zaak. Maar hij kwam. God komt tot zulke mensen. En de geest van God wekte door de prediking van dat lijdensevangelie het geloof in de harten van die vreemdelingen. En de trekkende kracht van de verhoogde Christus werd in hun leven zichtbaar. Ze werden, zegt Petrus, getrokken toch uit dat eertijd. Zij gingen in God geloven, die hem, zijn kind, uit de doden heeft opgewekt en hem heerlijk heeft. Waartoe? Opdat ons geloof en hoop op God zou zijn. Ja, is dat zo? Kan van alles in uw leven zijn, gemeente, blijdschap, voorspoed, verdriet, rouw, ik weet het allemaal niet. U weet het net zo goed als ik, jonge mensen weten ook. Maar één ding, is dit waar, dat onze hoop op God staat. Op God alleen, u hebt het prachtig gezongen, hè. Hoop op hem, ik zal hem nog loven. Is dat taal of hartetaal? Ja, die vraag moet u toch maar meenemen. Petrus zegt, weet u wie het nou van harte zingen? Mensen die er weet van hebben dat ze door dat kostbaar bloed van Christus zijn verlost uit hun ijdele wandel. Uit die vervreemding van God. Ze hebben Christus leren kennen. En hij is ook aan hen verschenen en in hen hebben ze God leren kennen. Toen kregen ze houvast. Toen kregen ze grond onder hun voeten. Toen werd hun leven gefundeerd. Want Petrus zegt, ze kregen hoop op God. Toen ze aan Christus werden verbonden. Ja, dan word je losgepeld uit deze wereld. Dan komt je leven op een heel ander plan te staan, gemeente. Het roer wordt omgelegd. Je gaat een andere koers varen. Je leeft niet plat, horizontaal, maar omhoog gericht, verticaal. En we gaan met Jezus mee naar Golgotha, ja, zijn kruis dragend. We gaan in dat kruis roemen, al doet het nog zo'n pijn, jawel, maar we gaan ook verder, door de dood heen, naar de hof van Jozef. Daar het graf openspringt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ze zullen leven. Echt leven. Een hoopvol leven. Ja, zegt Petrus. Dat is het. Zo moeten wij na Pasen leven. Als we weet hebben van die andere realiteit. Die God naar zijn belofte heeft doen aanbreken. Deze oude wereldgemeente, ja, die is nabij de verdwijning. En we zien daar de tekenen ook van. Op allerlei manieren. Maar er is een nieuwe wereld. Eigenlijk al gekomen. En in aantocht. Ja, daar is inderdaad hoop. Voor de toekomst. Of laat ik het beter zeggen. God heeft iets hoopgevends gedaan. En gemeente, wat God doet, dat is onomkeerbaar. Wat heeft hij gedaan? Wel, Petrus zegt, hij heeft zijn kind opgewekt uit de doden. En hem heerlijkheid gegeven. Glorie, de majesteit en de almacht van de Vader is daarin openbaar geworden. Hij die het leven en de dood in zijn hand heeft, want hij is de God van het leven, de God van Abraham, dat heeft Jezus toch gezegd. Dat is niet de God der doden, maar de God der levenden. En dat te weten, dat geeft troost en volharding aan de lijdende kerk. Aan de strijdende kerk, aan de kerk der martelaren. En dat geeft vrede, al vergaat mijn lichaam, al word ik gefolterd, al heb ik pijn. Hoop op God, want Hij is betrouwbaar. Dat is gebleken vandaag, toen het graf opensprong, Jezus uit het graf opstond. Hij betrouwde op zijn Vader. Hij riep op hem, om hem. Op Golgotha. Mijn God, waar bent u? Maar de Vader liet zijn kind niet alleen. En hij kwam tot hem. En hij zei, kom maar. Uit de dood. Uit het graf. En ik zal u kronen. Met eer en met heerlijkheid. Pasen. Heerlijkheid voor hem. En voor al de zijnen. Dan zijn al de vijanden verdwenen, die worden weggejaagd, gemeente. En de zegenroep van Christus aan het kruis, dat wordt bezegeld. Het is volbracht. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. Van de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen, niet één van hunne zonden aan. Bij u is vergeving. Het blijkt vandaag, gemeente. Rechtvaardiging. De zonden zijn voor eeuwig weg. Want het lam, het onbestraffelijke lam, de Zoon van God voorgekend daartoe heeft het offer gebracht. Er is hoop. De dood, ja, hij heeft een ingang en u bent er bang voor. Maar er is ook een uitgang uit de dood. moet u wel weten. Als u dat niet weet, dan is er geen hoop, dan is er geen toekomst, dan wordt u 80, 90, 100 jaar al, heb je al de schatten van de wereld. Nee, nee, dan zal uw hoop vergaan. Maar deze hoop, gemeen, God heeft zijn kind opgewekt, de dood is gedood in de dood van Christus. Hij heeft zijn kind uitgegeven en de garantie van de verlossing, die wordt aangereikt. Wat zegt Paulus? Hij is de eersteling. Dat wil zeggen de eerste, de baanbreker, de pionier die voorgaat. Hij heeft, ja, ik geef eens een voorbeeld. Net als iemand zegt, die deur die wil niet open. En dan komt er iemand die geweldig is en die zegt, ik zal hem voor je open doen, hè. En dan zwaait die deur open en dan gaan al degenen die achteraan komen weer naar binnen. Door de deur heen, zo heeft hij de deur open gebroken uit de dood en de deur van de hemel open gedaan. Dat is het fundament. Hij heeft het gedaan, gemeente. God deed het. Maar hij deed nog meer. Hij gaf zijn kind ook heerlijkheid. U zegt, ja, dat moet ook wel. Daar had dat kind toch om gebeden, weet u dat nog? In zijn lijdensnacht, vlak voordat hij naar Golgotha ging, toen zei hij niet, verlos me uit dit uur. Nee, want hij wist dat hij daartoe gekomen was. Maar toen riep die vader, verheerlijk uw naam. En verheerlijk dan ook mij. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was, mag ik weer thuiskomen. En dat is gebed, dat is verhoord, gemeente. En daarom mogen Gods kinderen ook thuiskomen. Want hij is eigenlijk alleen maar uit de hemel gekomen, door heel deze diepe weg, gemeente, de kerk op te halen. En mee te nemen naar huis. Jezus. Leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Hij leeft in eeuwigheid. En de dood moest hem loslaten. En hij is de dood gepasseerd. Die ligt achter hem. Hij is er niet omheen gelopen met een grote boog. Nee. Hij is er dwars doorheen gegaan en hij heeft de dood van binnenuit onttroond en verslagen. En dan dat tweede, wij zien hem nu met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, dat is het eerste. Maar dan zegt de apostel er nog iets bij. En zo is hij de overste leidsman van de zaligheid, vooral de zijnen, die door zijn lijden geheiligd werden om vele kind tot de heerlijkheid te leiden. Ziet u het wel? Hij heeft de heerlijkheid niet voor zichzelf opgeëist, gemeente. En hij heeft niet gezegd, als ik het nu maar heb, ik heb het offer volbracht. Maar hij heeft om de heerlijkheid gebeden, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij hebt gegeven. En de vader zegt, ja, ik zal u eer en heerlijkheid geven, om uwentwil, ja, ter wille van de zijne gestorven, maar ook opgewekt. In de heerlijkheid van de Messias van Israël, zullen al de zijne delen, die van hem zijn. Wanneer? Vandaag. Vandaag, zegt u. Ja, midden in het lijden van deze tijd, dan hebben ze al deel aan zijn heerlijkheid. U ziet het misschien nog niet, hè? Maar het is wel zo, want, zegt de apostel, wij zijn met hem wekt. En onze voeten staan wel op de aarde, maar ons hoofd is in de hemel. En we zijn met hem. gezet in de hemel. En ons burgerschap ligt daar. Onze wandel is in de hemel. Waaruit wij hem als zaligmaker verwachten. Dan geven Petrus en Paulus elkaar de hand. Hoop dan volkomen op die genade die toegebracht wordt als hij verschijnen zal. En laten door de beproeving heen gaan, natuurlijk. Goud moet schoon zijn. Goud moet schitteren. Goud moet blinken. Niet dof, niet smerig. Het goud van het geloof ook. Daarom de beproeving van het geloof. Opdat het op de dag van Jezus' verschijning zal schitteren. Opdat uw geloof en uw hoop op God zou zijn. En in ieder hoop op hem heeft, zegt de apostel, die reinigt zich gelijk hij ook reist. Hoop op God, niet op de hemel. Ja, zo mag u het natuurlijk ook wel zeggen, als u bedenkt dat de hemel God is. Want de hemel is niet leeg, zonder God, maar daar is hij. Hoop op God. Petrus zegt het er heel nadrukkelijk bij. Dat we ons geloof dan op hem stellen. Ja, dat gaat wel tegen mezelf in, gemeente. Ik ben altijd weer geneigd om mijn hoop, ja, ik weet niet waarop te stellen. Op allerlei dingen en mensen en dominees en ik weet het allemaal niet. Buiten God om. Nee, dat niet. Ik hou God voor het laatste. Nee, zegt Petrus. U moet hem voor het eerste houden. Maar ik ben nogal hardleers, weet u, en hardnekkig. Waarom dan? Wel als mijn hoop op God staat, dan is alles afgesneden, gemeente, waar ik zelf mijn vertrouwen op zet. Dat wordt allemaal afgebroken. Maar dan hou ik alleen dit fundament over al mijn tranen, mijn bevindingen, mijn kerkgang, mijn avondmaalsgang. Ik ben toch niet zoals een ander. Het is allemaal niks. Ik word door waan bedrogen wanneer ik van mijn deugden veel verwacht. Nee, hoop op God. Dat is het nieuwe leven. En dan weet ik dat de eindtijd gekomen is. De slotfase van de geschiedenis. Duurt niet lang meer. Nee. Dat is mij gezegd vandaag. Want dat leven uit dat open Christus, dat werkt door. En dat werkt ook iets uit. Dat maakt mij los, ik zei het al, van deze wereld. En dat verbindt mij aan God zelf, gemeente. Dwars door alle beproeving heen, ja, want die spanning blijft er wel. Want ik hoor hier niet meer thuis, maar ik ben boven nog niet thuis. Ja, zwischen den Zeiten, hè, zegt men, tussen de tijden, daar leven we eigenlijk. Maar juist tussen die tijden, hier niet meer en daar nog niet, dan heb ik hoop. Ik heb hoop op God gekregen toen alles hopeloos was. Ik heb het gekregen, ja, door de opstanding van Christus. Want ik ben ertoe wedergeboren, nou elf het leven niet geven. Maar God gaf het mij, hoop op God. En daar ligt mijn levenscentrum nu. Waar Christus is. Want mijn leven is met Christus verborgen in God. Ja, Calvijn heeft gelijk. Als hij zegt er is geen hoop. Of Christus moet voorgaan. Heeft hij gedaan. En hij ging niet alleen voor gemeente, hij gaat ook mee. En als hij meegaat, dan is de uitkomst niet onzeker en de toekomst staat vast. Ah, zegt Petrus, laten die spotters nou maar hun gang gaan. Die waren er toen al en die zijn er vandaag en die blijven er als de onsterfelijk geslacht. Ze spotten met God en ze spotten met Jezus. Ze spotten harder met Jezus dan met Allah, want dat durven ze niet. Maar met Jezus spotten ze wel. En die wereld heeft met God afgedaan en ze rekent niet met hem. Maar één ding. De dag van de afrekening komt. En komt dichterbij zijn dan wij denken. En Petrus schrijft het ook in deze brief. Lees u het maar in hoofdstuk 4. Indien de rechtvaardige ternauwernood. Wat betekent dat woord? Betekent dat op het nippertje? Nee, dat betekent eigenlijk door veel strijd. Door al die beproevingen heen. In die rechtvaardige, door die beproevingen heen zalig wordt. Maar waar zal dan die goddeloze en die zondaar verschijnen? Dat zegt Pasen mij ook. De grote dag van Christus, gemeente, is in aantocht. Die dag van wraak en vuur, van strafgerichten. Want God zal in dat laatste uur ieder mensenhart doorlichten. Want het rijk der zonde moet vergaan, want de Heer is opgestaan. Ja, de Heere is opgestaan. En Gods bazuinen zullen klinken. De eerste dingen zijn vergaan en nieuwe hemelen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan, want de Heer is opgestaan. Zijn we er bereid voor? Staat uw hoop op God? Volkomen op die genade die dan wordt toegebracht, zegt Petrus. Want als u genade kent, dan krijgt u ook genade. Genade om in vrijmoedigheid hem te verwachten. Te midden van de chaos en de ontwrichting en ja, het pessimisme van deze wereld waar allerlei mensen gedeerd raken, gemeente. Hoop op God, want ik zal hem nog loven, want Jezus leeft en hem is de macht over het gans heelal gegeven. En wij zullen door zijn kracht hem gelijken en eeuwig leven. Want hij leeft. En hij komt weer ten gerichte op de wolken. En dan buigt alle knie zich neer. Alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Ja, want de Heer is opgestaan. O, die dag van heil en loon, dag van jubel, dag van glorie. Want wie ontsliepen in Gods Zoon, zullen opstaan in victorie. Want het eeuwig licht is opgegaan, onze Heer is opgestaan. Amen.